In Romeinen hoofdstuk 3 waren wij laatstelijk bij vers 3. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan de retorische vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Of anders, zal hun ontrouw, meer specifiek die van het Joodse volk, want daar ging het over in de voorgaande twee bladzijden, over de positie van het Joodse volk, het Joodse volk onder de wet en het Joodse volk met de besnijdenis, het Joodse volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zij waren ontrouw, maar hoe zit het nou met het werk Gods? Is daar nog wat van terechtgekomen, ondanks het ongeloof van het Joodse volk? Of niet? En het antwoord is, dat werk van God is gewoon doorgegaan, want het stond allemaal in Gods gemaakt bestek. En niet in de vorm van indien dit dan dat, maar gewoon zo zal het zijn en zo zal ik het doen. Dat is de heilsgeschiedenis. En als je dat niet kunt volgen in je Bijbel, dan heb je onderweg iets niet begrepen. Zo simpel is dat. God doet gewoon zijn werk en inderdaad, het ongeloof van het Joodse volk heeft onder andere tot gevolg dat de Heer zijn werk voortzet langs de andere kant. Dat wil zeggen, en ik zeg het toch maar weer een keer nauwkeurig, hij doet het via de 10 stammen van Israël. En in de praktijk betekent dat, dat de roeping van de gemeente gebaseerd is op de roeping van Efrim, die aan het hoofd staat van de 10 stammen van Israël. Het gaat namelijk over het eerstgeboorterecht, zoals dat van ouds beloofd is geworden, want er is heel wat beloofd. En het eerstgeboorterecht dat aan Efrim, aan Jozef en daarna aan Efrim is meegegeven, aan Efrim en Manasse eigenlijk. Maar dat eerstgeboorterecht wordt vervuld in de gemeente van onze dagen. En het wordt geïllustreerd niet alleen in de geschiedenis van Jozef zelf, maar het wordt bijvoorbeeld ook geïllustreerd in al die Jozefen die in het Nieuwe Testament staan aan het begin van een of andere ontwikkeling. Of het nou de geboorte van de Heer Jezus is of zijn opstanding, het is altijd Jozef. En als we de beker zoeken, wie heeft de beker? Jozef. Meer ga ik daar nu niet over zeggen, maar het is ter bevestiging en illustratie van dat het antwoord dat zij verder in vers 4 natuurlijk heel gemakkelijk te verklaren is. God doet gewoon het werk dat hij van ouds heeft vastgelegd, geopenbaard, is overdreven, dat weet u, maar heeft het dan toch op zijn minst vastgelegd in het Oude Testament. Want, vers 4, of doch, de mens, sommigen zijn ongelovigen, doch God is waarachtig. Hij houdt zich namelijk aan de waarheid en zijn woord is de waarheid. Die is uit Johannes 17, onder andere. Uw waarheid, uw woord is de waarheid. En God is waarachtig, dat betekent, want wij zijn de betekenis van het woord waarachtig al helemaal kwijt in het Nederlands. Maar toch, het is niet zo moeilijk. Het betekent, hij houdt zich aan de waarheid. Hij is de waarheid toegedaan. De Joden als volk niet, maar God wel. Hij houdt zich aan zijn woord. En waar zijn woord het recht is, wet, het recht is, wel, hij houdt zich aan de letter van de wet. Hij houdt zich aan de letter van zijn woord. Dat wil zeggen zijn beloften, maar zelfs de Mozaïsche wet en zelfs iets als de 10 geboden en andere, niet alleen rituelen, maar ook sociale wetgeving, want al die wetten zijn op een of andere wijze uitbeeldingen van, projecties van mijn part schaduwen van nieuwtestamentische waarheid. Van het werk, het verlossingswerk dat God tot stand zou brengen. Het is onderwerp in zichzelf, maar ga ik ook maar niet op in. God is waarachtig, maar alle mens is leugenachtig. Overeenkomend met alle vlees is als gras, maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Zoiets waar we deze week ongeveer mee begonnen. En hier heet het, alle mens is leugenachtig en God is waarachtig. Gelijk als geschreven is, hij zegt, staat ook in het Oude Testament, opdat gij gerechtvaardigd wordt in die woorden en overwint wanneer gij oordeelt en dus spreekt. Ontleend aan het Oude Testament, aan meerdere schriftplaatsen in het Oude Testament zelfs. God, waar dus ook staat, God houdt zich aan zijn woord, God blijft bij zijn beloften, enzovoort. Ja. En dat is ook wat hierna uiteengezet wordt. Waar het over gaat namelijk, want ik moet wat haast maken, waar het over gaat, is dat de mens nou eenmaal onrechtvaardig is. U weet nog, dit hele gedeelte is sinds vers 17, dus vanaf Romeinen 1 vers 18, gaat over de noodzakelijkheid van het evangelie, die behoefte aan het evangelie. Dat vacuüm dat er is, want de mens spoort niet. De mens is onrechtvaardig, leugenachtig en in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Want de mensen, Jood en Heiden, wie het maar is. Wel, de vraag is in hoofdstuk 3 van Romeinen vers 9, zijn wij, Joden, met de wet, met het woord Gods, zijn wij uitnemender of beter? Hij zegt, ganselijk niet, want we hebben tevoren, de voorgaande twee bladzijden, beschuldigt zowel Joden als Grieken, om zich te beperken tot wat heet de beschaafde volkeren. De rest wordt beschouwd als barbaren namelijk. We hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Dat wil zeggen onder de heerschappij van, onder de macht van de zonde. Lager in rangorde en dus de mens wordt beheerst door de zonde waaronder zij leven. Dat is het verhaal. Zonde heerst over de mens. Later staat in Romeinen 6 dat de zonde niet heerst in uw sterfelijke lichaam, want gij zijt niet onder de wet, hebben die ons gelezen. Implicerend dat als je onder de wet leeft, leef je ook onder de heerschappij van de zonde en juist onder de heerschappij van de zonde. Dat is Romeinen 6, vers, wat het maar was, vers 14. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Aansluitend bij het laatste vers van hoofdstuk 5, zelfde bladzijde. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Zie je? En wat is dus de basis van de christelijke ethiek? Wat heerst er in onze levens? Niet de wet. De wet is niet doorslaggevend. Genade is doorslaggevend. Genade kocht ons vrij, zingen wij. Maar ook uit genade leven wij. Alle dagen. Dat is waar het over gaat. En dan terug naar Romeinen 3. Er is namelijk geschreven vanaf vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alles is afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is geopend, graaf en wat het maar was allemaal. En dat lees ik zo snel, omdat het eigenlijk de kleine lettertjes zijn. Want dit staat allemaal uitgebreid in het Oude Testament waaruit het geciteerd is. Dit heet een bloemlezing. Een bloemlezing. Een verzameling van schriftplaatsen, citaten, woorden, uiteenzettingen bij elkaar gebracht. En dan krijg je zo'n resumé. Ja. Hun mond is met hun keel in zijn geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Let op dat je vier woorden krijgt voor de mond van de mens. De mond, de tong, de keel, de lippen. Want als een mens al wat doet, doet hij dat in de eerste plaats met de mond, de tong, de keel, de lippen. Het gaat over het woord wat hij spreekt. Tegenover het woord dat God spreekt. U weet u nog? Het gras. Dat is maar niet de mens. Het is vooral wat de mens te debiteren heeft. Het voortbrengt. Woord. Namelijk. Nou goed. maar het deugt van geen kant. Later staat er in Romeinen 9, maar die is aangehaald uit Deuteronomium 30. Men zal met het hart geloven en met de mond belijden. En nog later staat er in Hebreeën 13... dat wij als kinderen Gods levend onder het nieuwe verbond offers zouden brengen, zouden offeren aan de Heer, namelijk de vrucht niet van ons land zozeer of van onze business, hoewel die mag u bij ons inleveren, dat is maar er staat, nee, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Men zou namelijk offeren de farren uw lippen. Want ook die is uit het Oude Testament. En varren, dat is vee, dat weet u waarschijnlijk. Maar dan in de zin van dat wat geofferd zou worden. De varren uw lippen, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Zie? In tegenstelling tot die keel, die tongen met slangenvenijn, zoals hier vermeld. Maar dit is de natuurlijke mens, waarvan dan staat vervolgens hun voeten, naar de tong, de mond, keel, de lippen heb je de voeten, zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg, gaat nog allemaal over lopen, voeten, de weg die men gaat, de levenswandel. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Zij kunnen niet vredig wandelen, maar ik denk dat het ook in hoge mate en waarschijnlijk eerst betekent. Zij zoeken naar vrede. Ze zijn onderweg naar vrede. We hebben het proces genoemd. Dan schuif je het ook een beetje op de lange termijn. Naar mijn gevoelen. Het vredesproces. Maar dat is een groot doolhof. En dus staat er, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Nogmaals, ook die is uit het Oude Testament. Zij roepen vrede, maar er is geen vrede. Men groet elkaar met shalom, maar er is helemaal geen shalom. Heb je dat nog? Men wens het elkaar toe. Het is zeer hypocriet. De Grieken die wensen elkaar genade toe, maar geven het elkaar ook niet. Die roepen het alleen maar. En dus wordt het genade en vrede bij elkaar. Grieks en Joods, om zo te zeggen. Alleen Paulus voegt eraan toe, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En hij is de enige die begenadigen kan, dat is de opperste rechter. En hij is de enige die vrede geeft en beide termen, genade en vrede, zijn attributen en de, ik bedoel, kenmerken dus van het zogeheten nieuwe verbond. Het verbond van genade, van vrede, van troost, dat is een andere term ervoor. En het is bovendien onbeperkt. Uitgedrukt in het woord eeuwig, en dus heet het mijn eeuwig verbond des vredes. Maar de weg des vredes kent de mens niet. Hij heeft er de mond vol van, maar echt niet. Vroeger hadden we een ministerie van oorlog en werd het leger erop uitgestuurd om oorlog te voeren. Tegenwoordig gaan ze op vredesmissie. Nadat dat leger natuurlijk eerst geminimaliseerd is, gaan ze op vredesmissie. Dus wat daar nog van terecht moet komen, vraag je dan toch in alle ernst af. He? Is het dan niet goed wat ze doen? Oh, dat weet ik niet, het is de wereld. Het komt niet goed. Het komt niet goed. Maar één boodschap, één ding wat de wereld en wat de mens in het algemeen en de volkeren kan redden, dat is het evangelie. En dat gaat ook nog gebeuren, maar het houdt ook in dat allen die zich niet aan de waarheid willen onderwerpen, uit deze wereld zullen weggedaan. Dat is om het milieu op te schonen. Ja, dat is allemaal niet zo aardig wat ik nu zeg, maar het staat in de Bijbel. Ik zie ineens tante Rebecca voor me. Die opstond van de stoel, haar handen ten hemel hief, zat bij haar in de kamer. O heren, u hoort het, Abt Klein Haneveld wil niet dat alle Joden zalig worden. En ik had alleen maar gezegd, niet alle Joden worden zalig, je hebt ongelovige namen daaronder. Maar zij dacht, met de Joodse afkomst, nou ja, ze hoopte of ze maakte zichzelf wijs. Ik denk dat laatste, dat het met haar ongelovige kinderen wel goed zou komen. Maar het is niet goed gekomen, ik ken ze. Het is niet goed gekomen en het is niet wat ik wil, het is... Wat God geopenbaard heeft in zijn woord, er is maar één weg tot zaligheid. En dat is zeker niet het Zionisme. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. En de uitverkiezing van Israël, dan wel het Joodse volk, is niet de uitverkiezing tot eeuwig leven. Maar dat is de uitverkiezing om als volk hier op aarde, plat hier op aarde, te midden van de overige volkeren, het woord van God te bewaren en te bedienen en te prediken in heel de wereld. Dat is wat het is. En wat het persoonlijke zaligheid betreft, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En wet en besnijdenis kun je, en een stamboom kun je daarbij niet redden. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Nou goed. En dus eindigt deze pericoop met vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. En nog verderop staat dat de natuurlijke mens, Romeinen 8, onderwerpt zich der wet Gods niet. En kan dat ook niet. Is volstrekt onmogelijk. Zwart op wit. Niet omdat ik dat zeg of vind, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. En dan volgt vers 21, zoals ze zegt, vers 21 sluit aan op Romeinen 1 vers 17. En zegt, maar nu is rechtvaardigheid, want tegenover ongeloof en ontrouw en leugen staat rechtvaardigheid, want al het andere is onrechtvaardigheid immers, is afwijking van het recht van het woord van God enzovoort. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods ontdekt, dat wil zeggen onthuld, geopenbaard, ontsluierd is ook een goed woord. De bedekking is weggenomen, dat is wat het betekent. Geopenbaard geworden buiten de wet om, namelijk de rechtvaardigheid Gods, Gods rechtvaardigheid, door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. Aansluitend bij Romeinen 1 vers 17, uit geloof tot geloof. Nog een keer, evangelie van Christus is kracht Gods omdat niet de genade, maar omdat de rechtvaardigheid Gods daarin wordt geopenbaard. We zijn niet overgeleverd aan de willekeur van een God die wij op een of andere wijze moeten zien te manipuleren. Met een goed verhaal, met een goede verdediging, hoe heet zoiets ook alweer. Toch, dat is, zo ligt het niet. Het zijn dingen die zeker en vast zijn. God heeft gezegd, ik reken geloof tot gerechtigheid en dat kan op basis van dat onze losser onze schuld als zodanig heeft weggedaan. Daardoor zijn we voor eeuwig verloren, overigens nog steeds. Maar geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, dat wil zeggen op grond van geloof ontvangen wij dus alsnog leven. Nieuw leven. En dat is wedergeboorte. En dat is het leven dat vast ligt in Christus zelf. Dat was Handelingen naar aanleiding van Pinksteren. God heeft zijn geest, zijn leven, dat hij beloofd had. De beloofde geest, heeft hij gegeven aan de Heer Jezus Christus. En Christus heeft die geest uitgestort wat gij inmiddels nu ziet en hoort. En als u vandaag tot geloof komt, ontvangt u vandaag het leven van Christus. En dus zegt Petrus, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dus schrijft Paulus, God heeft ons levend gemaakt met Christus. In Efeze 2, maar staat hier natuurlijk in Romeinen 6 ook nog. Want wij worden geacht gestorven en begraven, maar ook, als gelovigen althans, opgewekt te zijn met Christus. Hij maakt niet onze doden, maar onze sterfelijke lichamen maakt hij levend. Vandaag. Dat is wat naar voren gebracht wordt. En het is op volkomen waterdichte juridische basis. Die juridische basis is weliswaar gelegd vanuit de genade Gods en vanuit dat God genadig, barmhartig en goede tieren is en hoe het allemaal maar heten mag. Maar niettemin, wij worden zalig op grond van een juridisch procedé. Want het heeft zoiets heet procedure. Dat is geweest, dat is geëxecuteerd, dat wil zeggen uitgevoerd. Want dat is wat het letterlijk betekent. En daar baseren wij ons op. Op die basis ontvangen we volkomen legaal eeuwig leven en worden wij vrijgesproken. En dat is wat hier staat. En dat, zo eindigt het hoofdstuk trouwens ook, deze pericoop. Dat eindigt namelijk met de vraag in vers 31. Doen wij de wet niet door het geloof? En dan staat er nee, helemaal niet. Wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming met de wet dat wij vrijgesproken zijn. En het is in overeenstemming met de wet dat wij niet onder de wet leven. Voor de wet zijn wij gestorven. En door de wet zijn wij gestorven. Gelaten 2 rechts onder het bladzijde helemaal in het hoek. Jongbloed, ja, daar staat helemaal, mooie naam trouwens, Jongbloed, in dat verband. Maar goed, er staat helemaal rechts onderaan, wij zijn door de wet, der wet, dat is voor de wet, gestorven. We zijn door de wet, voor de wet gestorven. En sindsdien hebben we op grond van geloof, hetgeen ook in de wet geregeld was, althans in het woord van God, in het Oude Testament, hebben we door geloof en op grond van geloof eeuwig leven ontvangen. Dat is wat het is. Dat is niet wetteloosheid. En dat is ook niet genade voor recht. Het is genade door recht. Het is volstrekt legitiem tot stand gebracht. En dan staat het dus dat dat is voor allen die geloven. Daar waren wij trouwens al ook ooit in vers 3 vers 22 van Romeinen. 3 vers 22. Tot allen en over allen die geloven, waarna de klemtoon verschuift naar allen. Met de toevoeging, want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd. Maar dat is de herhaling van het voorgaande. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden en Barbaar en Griek en Skiet en hoe ze maar heet allemaal. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven, missen. Derven, eigenlijk is derven een woord voor zondigen. Derven is ook missen namelijk. Derven de heerlijkheid Gods. Zoals gezegd, derven is het tegenovergestelde van erven. Je krijgt het dan niet. Ze derven de heerlijkheid Gods. En zij worden om niet. Ze hebben alle gezondigd, Joden en Heiden. En zij worden om niet, gratis dus, vrijgesproken, gerechtvaardigd, door de verlossing die. En let op wat er staat, hè? Dat je nauwkeurig leest, hè? Statenvertaling, de rest kan me niet schelen. Statenvertaling. Namelijk door de verlossing, ja, die Jezus bewerkstelligd heeft, dat is waar, maar dat staat er niet. Er staat door de verlossing die in Christus Jezus is, nog steeds. Als je deel wil hebben en moet hebben aan de verlossing als zodanig. Wel nu, de verlossing is te vinden in Christus Jezus. En als wij verlost zijn, zijn wij in Christus Jezus. En als gevolg daarvan gezegend met elke, dat is Efeze 1 vers 3 weer, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. In de hemel. Wij worden hem ingeplant. En met hem één zijn we eeuwig met hem lotgemeen. Die verzin ik niet op, maar die staat ergens in een bundel. Hè? Weet niet welk lied dat is. O blijde dag, o zaal gestond. O happy day. Maar dan een fatsoenlijke versie. dan van de Edwin Hawkins Singers. Oh, heb je de heel blijde dag, o zaal gestand. Hem ingeplant en met hem een ben ik eeuwig met hem lotgemeen. Zulke teksten vind je niet in de bundel Opwekking, moet ik u zeggen. Maar dat even terzijde. Mooi tekst. Inhoudelijk, maar ook hoe het geformuleerd is. Maar onthoud hem vooral. Eén plant met hem geworden, heet het in Romeinen 6 in een toch wat brede vertaling. Het heet met hem samengegroeid, letterlijk. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, we zijn in hem. En niet maar zijn eigendom op afstand. We zijn in hem en hij is in ons. We zijn één. En zijn leven is in ons. Zijn geest is in ons, Handelingen 2. Zijn bloed is in ons. En zijn bloed reinigt ons. Nu. Dus de continue werking van het leven, dan wel de geest van Christus in ons. Of gewoon van Christus in ons. Maar het heet zijn bloed, omdat bloed leven is en omdat u geacht wordt te weten dat bloed nou eenmaal een voedende, maar ook een reinigende werking heeft, zolang het tenminste in uw lichaam zit. Als het eruit loopt, dan is het problematisch. Ja, maar het is leven, bedoel ik maar, hè? Nou, ze worden om niet rechtvaardig vrijgesproken door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. Welke God voorgesteld heeft, dat wil zeggen de staat, God heeft Christus Jezus voorgesteld, beschikbaar gesteld, tot verzoening, welke God voorgesteld heeft, verzoening, en dat tot, dat zit hem in de naamvalsvorm, dus die eist, als je die vermijden moet, die eist een voorzetsel, dat is geworden tot, dat is prima. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, daar kom ik zo op terug. Ik geloof dat NBG heeft zoenmiddel, maar dat staat vast niet in je woordenboek, het woord zoenmiddel, staat het in je woordenboek, zoenmiddel? Zoenmiddel. Weet ik niet. Maar God heeft hem voorgesteld tot verzoening, zoals ze zegt, daar kom ik op terug, door het geloof in zijn. Je kon erop wachten, dat woord moest een keer komen en ik was voor mijn beurt. Geloof in zijn bloed, geloof in wat? Geloof in zijn leven? Verlossing is leven. We worden verlost doordat wij leven ontvangen. Als je geen leven ontvangt, ben je niet verlost. Dan eindig je gewoon in de dood. Verlossing is niet op grond van het kruis, hoewel het er een rol in speelt. Verlossing is op grond van het leven na het kruis. Is gebaseerd op de opstanding van Christus. Die immers opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Met het laatste vers van hoofdstuk 4. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Goed, Romeinen 3. God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan staat er tot een betoning, of gewoon tot betoning, want dat woordje en, dat moet je zoveel mogelijk wegsmokkelen hebben. Smokkelen, heb ik u geleerd, hè? Moet weg. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Wat staat daar? God heeft Christus voorgesteld tot verzoening en daarmee demonstreert God zijn rechtvaardigheid. En dat staat er nog een keer in vers 26. Opnieuw, tot betoning van zijn rechtvaardigheid. In de eerste zin, vers 25, wordt dat in verband gebracht met de zonden die tevoren geschied zijn in oudtestamentische tijd, in het verleden. In vers 26 wordt het herhaald, maar nu in verband met de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen onder nieuwtestamentische tijd. Verzoening voor die zonden is verzoening van zonden uit het verleden, maar ook uit de toekomst. Uit het verleden, maar ook in het heden. Dat is wat er gezegd was. Maar er staat, God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening. En daarmee betoont hij, dat is ook het doel ervan, daarmee demonstreert hij zijn rechtvaardigheid. De vraag is, maar ik geloof dat ik hem van de week al gesteld en toegelicht heb. Ja, dat heb ik gedaan. Ja. De vraag is namelijk, voor wie de Heer Jezus eigenlijk dat werk, het verzoeningswerk, tot stand gebracht heeft. En ik bedoel, in wiens dienst? Wie vroeg daarom? Wie wordt daarmee gediend? En het antwoord is God. En het bredere antwoord is, het is ter wille van Gods rechtvaardigheid. Opdat God rechtvaardig zou zijn zelf, als zij u of mij rechtvaardigt. Het werk van Christus was noodzakelijk om de rechtvaardigheid Gods in stand te houden, terwijl God ons zondaren, onrechtvaardigen, vrijspreekt. Want onrechtvaardigen moesten verdomd worden, logischerwijze. En in plaats daarvan spreekt God ons vrij, hij rechtvaardigt ons. Hoe zit het dan met de rechtvaardigheid Gods? Daar is in voorzien. En die rechtvaardigheid Gods wordt getoond opnieuw in de persoon, werk, maar in het bijzonder ook de positie van de Heer Jezus Christus. God heeft hem voorgesteld tot de verzoening. En nu ga ik er verder op in, want er zijn nogal wat verschillende woorden voor verzoening en varianten en vervoegingen daarvan. Maar dit woord, hilasterion, dat komt alleen nog voor in het Grieks van het Nieuwe Testament in Hebreeën 9. En al had daar smurf gestaan, dan had je nog geweten wat het was. Daar valt niet over te discussiëren. Hilasterion is het verzoendeksel. Het kaporet uit het Hebreeuws. Het deksel gewoon. Het deksel op de kist. Op de Ark des Verbonds. En de aardigheid is dus dat wij hier in Romeinen 3 vers 25 worden doorverwezen naar Hebreeën hoofdstuk 9. Omdat het de enige andere plaats is waar dit begrip genoemd wordt. De vertalers hebben er geen raad mee geweten, denk ik hier. Want ja, hoe moet je dat doen? God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. Dat kan heel goed. Maar ja, dan moet het uitgelegd worden, moet de symboliek verklaard worden. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat dit symboliek is uit oorspronkelijk de tabernakel. Maar de symboliek van de tabernakel als zodanig wordt eigenlijk niet uitgelegd in de Bijbel. Die word je geacht te herkennen. Want er wordt wel wat uitgelegd, maar niet van stuk tot stuk, zegt Paulus. Hij zegt, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En heeft het daarna ook nooit meer gedaan trouwens. Überhaupt niet gedaan. Maar wat dat verzoendeksel uitdrukt, dat zouden wij toch tamelijk gemakkelijk moeten kunnen terugvinden. Omdat toch in Hebreeën 9 daar wel iets over gezegd wordt. Daar wordt namelijk uiteengezet dat, maar ook daar heb ik al enigszins over gesproken, omdat we nou eenmaal ook hier dat model van de tabernakel hebben staan. Daar wordt namelijk uiteengezet dat de Ark des Verbonds, de kist van sittimhout, overtrokken met goud, maar daarop het deksel van massief goud, dat die Ark des Verbonds stond in een vertrek dat altijd was afgesloten, dat in het duister was, altijd bedekt, zo sterk dat als het ding, met alle respect, maar als het ding getransporteerd moest worden en gedragen moest worden aan de draagbomen, dan moest men, als u mij vraagt, ruggelings hoewel het ook anders zou kunnen, moest men vanuit het heilige het voorhangsel, het gordijn dus, afnemen. Het gordijn dat de toegang tot het heilige der heiligen afsloot. En dat moest dan achterwaarts over de ark des verbonds heen gelegd worden. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Met andere woorden, het zicht op de ark des verbonds werd altijd verhinderd door het voorhangsel. Zolang het opgesteld was, maar als het getransporteerd werd, nog steeds. Want een gordijn was dan de bedekking van het geheel. En daarover zegt de Hebreeënbrief, waarmede, vers 8, 9 vers 8, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, want dan de geestelijke betekenis, die er nu niet achteraf ingelegd wordt, zoals theologen beweren, maar die er vooraf ingelegd was, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg naar of in het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Dat wil zeggen, zolang het heilige, de eerste vertrek in de tabernakel, nog stand had en zolang daarin nog dienst werd gedaan. En dat eerst, die eerste tabernakel, het heilige, daarvan zegt vers 9, dat was een afbeelding voor die, de toenmalige tijd, die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degenen die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Het was er hooguit een symbool van, maar meer ook niet. Zie? En ook deze zin impliceert dat wat erachter is, zou eventueel, maar dan toch ook symbolisch, de mens wel kunnen heiligen naar het geweten. En zo was het ook, want vervolgens wordt uiteengezet dat weliswaar eenmaal per jaar de hoge priester Aaron, in beginsel, dat eenmaal per jaar dan de hoge priester daarin ging, niemand zag dat, niemand kon dat zien, want de dienst in het heilige, in het eerste vertrek, moest gestaakt zijn, daar mocht niemand aanwezig zijn, dat staat hier trouwens ook, en het is ontleend aan Leviticus 16, waar je die voorschriften vindt van de grote verzoendag. De dienst van 24-7 in het heilige moest gestaakt zijn, en de hoge priester ging, het volk staat erbij te kijken, maar de hoge priester gaat de tabernakel in, dat wil zeggen door de deur, ook genoemd het eerste voorhangsel, en hij gaat het heilige in en daarna is hij aan het zicht onttrokken. Hij verdween in een wolk, denk ik altijd, maar goed. Maar niettemin, hij ging daarin en daarna ging hij verder tot achter het tweede voorhangsel, wat wij gewoonlijk alleen maar het voorhangsel noemen, de Bijbel doet dat meestal ook. Maar tot achter het voorhangsel, tot in het heilige der heiligen. En dat deed hij dan met het bloed van stieren en bokken dat hij onderweg sprengde op de grond, zodat zijn spoor te volgen was. Hij liet een weg, een verse, bloedige, levende. Hij liet een verse, levende weg achter. En wat er nog van het bloed over was, nadat hij voor de ark des verbonds stond, dat plengde hij op het gouden verzoendeksel. En nou moet ik een beroep doen op uw gevoel voor symboliek. Het betekent dus dat volgens die symbolische handeling het verzoendeksel tot leven gebracht werd. Daarmee trouwens de hele ark des verbonds. En profetisch betekent het dat eenmaal dat zou gebeuren. En dat eenmaal die verse en levende weg tot stand gebracht zou worden. Maar nou citeer ik uit Hebreeën 10, weer een hoofdstuk verder. Dat eenmaal die verse en levende weg tot stand gebracht zou worden en die leidt tot de levensbron zelf. Tot het hilasterion, tot het verzoendeksel met daarop het bloed. Heb u dat? En van de Heere Jezus staat hier in Hebreeën 9, vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat wil zeggen niet van oud-testamentische, maar van nieuw-testamentische tijd, Christus, de ongepriesterde toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, dat wil zeggen de hemel zelf, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, en hij is nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, let op dat er niet eens staat met zijn eigen bloed, maar dat is dat door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven, ingegaan in het heiligdom, een eeuwige, onbeperkte dus, verlossing teweeggebracht hebbende. En die ene handeling op de grootste gezette hoogtijd des Heren, met de oudtestamentische uitdrukking op Yom Kippur, op Grote Verzondag, is de uitbeelding hoe eenmaal de Messias zou komen, dat wil zeggen opstaan uit de dood en gezet worden aan de rechterhand Gods. En nu ik dat zo vertel, realiseer ik mij dat ik nog even moet vertellen waar dat bloed eigenlijk vandaan kwam. Waar Aaron onder het Oude Testament daarmee naar binnen ging. Het bloed van stieren en bokken. Over de stieren heb ik het niet, maar over de bokken wel. Want het was er eigenlijk maar één. Maar het waren er twee. Want Aaron moest twee bokken nemen. In principe identiek, volgens de handvest van de gelijke rechten van de bokker, zal ik maar zeggen. Dat maakte geen verschil. En via het lot kregen ze hun bestemming. En Aaron legde hen de handen op. En dat was dan het overdragen, want dat is wat handoplegging is. Dat is het overdragen van verantwoordelijkheid, dat is handoplegging. Ik ben er stellig van overtuigd dat het begrip handoplegging nogal eens in de Bijbel voorkomt, terwijl het op geen enkele wijze letterlijk bedoeld is. En bovendien, als het wel letterlijk bedoeld is, maakt het nog niet uit. Want het betekent altijd overdragen van verantwoordelijkheid. Positief en negatief. Zonden die overgedragen worden, en dat is wat op Grote Verzoendag gebeurde. Toch? Nou goed. Maar het waren twee bokken. Dus om technische redenen. Maar het was er maar één eigenlijk. Maar het waren er twee. En ja. En de ene bok werd buiten de legerplaats gedumpt. Nou ja, de Joden later gooiden het beest van de rots af. Ze vonden dat hij dood moest. Begrepen er geen klap van. Denk mij nog, ik heb trouwens, ik weet niet waar ik het vandaan heb allemaal. Dat is Hans Kraaienhoffs afdeling, die onthoudt wie wat geschreven heeft. Ik weet daar niks van, maar wat ik er ooit over gelezen heb, was altijd maar. En die bok, die wordt het legerkamp uitgejaagd, de woestijn in, en moet daar noodlottig aan zijn eind zijn gekomen. En dan denk je als kind of jongen, denk je, ja, dat zal wel, dat is triest. Dus, hij draagt de zonde mee, zal ik maar zeggen, van het volk. En dat kost hem de kop of zo. Bij nader inzien, ik werd ooit een keer wakker en dacht, maar al die bokken van toen, ook als ze niet geselecteerd waren, niet onder het lot geweest, maar ook als ze niet de handen opgelegd gekregen hebben, ze zijn toch echt allemaal, jawel, ze zijn toch echt allemaal dood gegaan. Dus ik vond het dan ineens geen goede verklaring meer. Dat wil zeggen, dan blijf je zoeken naar, hoezo? Nou goed, ik kom er zo terug. En die andere bok, dat was dan die bok die gedood wordt. Waarom ook de zonde gelegd wordt, maar die gedood wordt. En het bloed van die bok wordt opgevangen in een schaaltje. Nou, een schaal, denk ik. Er was nogal wat nodig, want het moest gesprengd worden, vermengd worden met levend water en dat soort dingen. Weet ik veel, nog zoiets. Maar het moest gesprengd worden op de grond, terwijl de hoge priester met het bloed van die bok inging in het heiligdom. Maar het punt is dat het bloed, het leven van die ene bok gebracht werd in het heiligdom. eigenlijk op de troon. Het heet de troon der genade. De mercy seat in het Engels. De troon der genade uit de laatste verse van Hebreeën hoofdstuk 4. Ja, ja. Dat is de ark des verbonds met daarop het verzoendeksel. En die andere bok werd het lege plaats uitgegooid. En beide dingen zijn waar voor de Heer Jezus Christus. En omdat wij aan hem deel hebben en hij in onze plaats nog steeds staat, zijn diezelfde dingen ook waar voor ons. Want het ene ding is dat wij met Christus langs die levende weg gebracht zijn in het heiligdom, gezet zijn aan Gods rechterhand, mede opgewekt en mede gezet zijn in de hemel, ontleend aan Psalm 110 vers 1, zit aan mijn rechterhand. Onze positie is in het heiligdom. Op, bij mag ook, maar die is een beetje te slap, maar eigenlijk op de ark des verbonds. En de ark des verbonds spreekt over de heerlijkheid van Christus, uitgedrukt dan ook in de cherubim. De cherubs, cherubim der heerlijkheid, cherubs zijn de uitbeelding van de heerlijkheid. En van eerstgeboorte, dat heb ik u gezegd geloof ik, begoer, cherub, dus aan, het ene is een anagram van het andere. En meer ga ik daar nu niet over zeggen. Maar aan de ene kant, we hebben een hemelse positie, we hebben een hemels burgerschap, een hemelse erfenis enzovoort. Maar voor wat de situatie hier op aarde betreft, hebben we een positie buiten de legerplaats. Samenvatting van de Hebreeënbrief. Laat ons tot hem ingaan. Tot de troon der genade, einde van vers van hoofdstuk 4. Laat ons ingaan tot onze hoge priester, tot de troon der genade, om genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd te ontvangen. Dan wel, laat ons ingaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel. Dat is Hebreeën 10. En laat ons vooral die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is twee versen verder, in hetzelfde Hebreeën 10. Dat is de enige echte onderlinge bijeenkomst waarvan de schrift zegt dat we die niet zouden nalaten. En omdat men tegenwoordig werk van Christus niet kent, denkt men dat het de eigen kerkdienst is. Erg vind ik zoiets. Ik vind het echt erg. Het is de bijeenkomst daar. Maar diezelfde Hebreeënbrief eindigt met zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En beide dingen, ingaan in het heiligdom en uitgaan buiten de legerplaats, beide dingen horen bij elkaar. Dat wil zeggen, het is één en hetzelfde ding. Naarmate wij ingaan in het heiligdom, naar die mate staan wij hier buiten de legerplaats. En als je vasthoudt aan de legerplaats, aan de samenleving, de maatschappij, weet ik veel wat het allemaal is. Ja, dan heb je in de praktijk ook geen positie in de hemel. Die heb je wel, maar je doet er niks mee. Je gehoorzaamt aan niet aan de oproep. De oproep was tot hem ingaan en uitgaan buiten de legerplaats. Niet als twee dingen, het is één en hetzelfde ding. Het waren twee bokken, om technische redenen zei ik, is dat nog helemaal nodig. Maar in principe, het is één en hetzelfde. Het wordt ook als één offer beschouwd. Één ritueel. Heb u dat? En die bok die weggestuurd wordt, wordt niet van de rotsen afgekwakt. Hij wordt gewoon buiten de legerplaats gezet. Maar je mag aannemen dat de schapen in het algemeen elke dag ook buiten de legerplaats werden gevoed. Dus het beest moet er toch redelijk in leven zijn gebleven. En gewoon van ouderdom zijn gestorven, zoals iedere geit. De bok. Nou ja, enzovoort. Heb u dat ongeveer? En hoe komen wij daarop? God heeft Christus voorgesteld tot verzoendeksel. Tot verzoening. Oké. Maar Dat is dat verzoendeksel op die Ark des Verbonds. Die dus enerzijds beschouwd moet worden als een beeld van het geloof van Jezus Christus. De Ark des Verbonds is immers een beeld van Christus. Is een aardse afkomst van sittimhout, maar dan overtrokken met goud, opgestaan uit de dood. Is een hemelse afkomst, het deksel, met een cherubim. Maar in hem en in die kist, want de ark is gewoon een kist hoor. Of een kast, dat is ook hetzelfde trouwens. Je zet hem gewoon overeind, dan heb je een kast. Nou goed, en legt hem plat neer, heb je een kist. Maar goed, het is een en hetzelfde ding. Maar in die kist wordt het woord van God bewaard. Dat wil zeggen, Christus is degene die het woord van God bewaart. Smal genomen, de man als zodanig, de mens Jezus Christus, was degene die leefde uit geloof. En breed genomen, hij is degene in wie het woord van God nou eenmaal vervuld wordt. En vlees wordt en wat het maar was allemaal. En hij zorgt dat het ongebroken blijft. Want het was de tweede, weet je nog, tweede stelsteen in de tafel. En daarmee een beeld van het tweede verbond, van het nieuwe verbond dus. Enerzijds dus is de Ark des Verbonds het meest heilige voorwerp uit Israël. De uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Maar nou lees je nog een keer Romeinen 3, die paar versen hier. En je komt vanzelf tot de conclusie dat het ook dus de uitbeelding is van de rechtvaardigheid Gods. En zeg daarna maar gewoon het geloof van God. Het is de rechtvaardigheid Gods. Het is maar niet de ding, maar er zit een geschiedenis aan vast. Het is die kist die tot leven gebracht is, zal ik maar zeggen. Nadat de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht is enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En daarna weet je hopelijk ook wat de betekenis van bloed is. Van het reinigende bloed en van de kracht van het bloed. En van de fontein van bloed. Vind dat een luguber lied altijd. Er is een fountain filled with blood. Dat wordt er heel enthousiast in het Engels gezongen. Door Tennessee Ernie Ford. Door wie dan ook maar. En ik heb altijd wat moeite mee gehad. Heb ik nog trouwens. Omdat ik, ja. Maar het is een bron van leven. En niet een luguber beeld van de dood. Maar van leven. Opspringen tot in het eeuwige leven. En van de reinigende werking van de levende Christus aan en in een ieder van ons. En dan nog één. God heeft hem voorgesteld tot Ilasterion. Ik weet niet of je het zich kunt voorstellen. Hebreeën 9 legt uit, en Hebreeën 10 vervolgens, dat als die hoge priester het hele volk vertegenwoordigt, en dat doet hij, hij doet verzoening voor de zonde des volks, heet het. Nou ja, in de Hebreeënbrief wordt het zo geformuleerd, dus dat is wat hij doet. Maar ik geloof dat het in het Oude Testament, in Leviticus, net zo staat. Hij doet verzoening voor de zonde des volks. Voor zichzelf en voor de zonde des volks. Als hij dus het hele volk vertegenwoordigt, betekent het dat wat het volk daarvoor nooit mocht, op straffen des doods, en dus niet kon doen, op die grote verzoendag wel zou kunnen doen, namelijk over die bloedige weg achter de hoge priester aanlopen, het heiligdom binnen. En daartoe worden wij opgeroepen, om ons bij hem te voegen en met hem het heiligdom in te gaan. Laat ons dan naderen tot de troon der genade, met de andere term voor hetzelfde ding, het verzoendeksel. En laat ons ingaan op een verse levende weg. Want in hem hebben wij de toegang en de vrijmoedigheid met vertrouwen door het geloof van hem. Ik citeer hem letterlijk, alleen ik weet niet of je in de Statenvertaling ook zo staat, maar dit was Efeze 3, vers 9 of 10, daar in de buurt. In hem hebben wij de vrijmoedigheid, dat is een woord uit de Hebreeënbrief, laat ons met vrijmoedigheid naderen. En werpt uw vrijmoedigheid niet weg, ook Hebreeën. En in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, met geloof, door het geloof van hem. Enzovoorts. Er zal wel in hem staan of iets dergelijks, maar dat weet ik niet zeker. Ga ik verder niet op in. Maar dat is, wij gaan in, dus het wordt een beetje druk en wij verzamelen ons bij rondom, wat het maar is, rondom de troon der genade, rondom het verzoendeksel. Later kom je het plaatje zo tegen, maar dan ben je in Openbaring 4 en 5, waar de gemeente wordt voorgesteld door 24 oudsten, eerstgeborenen, daarom een dubbel aantal, dubbel deel. En inderdaad rondom de troon, en raad eens wat, je vindt er diezelfde cherubim weer terug. Cherubim, de redelijkheid rondom de troon, ken u dat, Openbaring, de troon? Het lam op de troon, staande als geslacht, levend en wel op de troon. En op, rond de troon de vier dieren. Cherubim. Daarom geloof ik dat op de Ark des Verbonds ook inderdaad vier cherubim waren en niet twee. En niet alleen omdat dat symbolisch beter uitkomt, maar gewoon omdat er staat twee aan deze zijde en twee aan gene zijde. Dat staat gewoon in je Bijbel. Daar maak ik er vier van. Ik kan het niet helpen. Als ik het niet zeker weet, vergelijk ik het met andere keren dat cherubim geteld worden. En dan zijn het er vier, dus ik hou het op vier. Hè? Maar goed, dat ook maar even terzijde. Maar het hele spel verzamelt zich. Wij verzamelen ons rondom die troon. Met diezelfde situatie, die wordt ons ook voorgesteld in de laatste groepsfoto. Hoe zeggen ze weer? Dat is mijn beleving dan. De laatste, nee, het was Michelangelo, dat geloof ik wel. Die van het laatste avondmaal. Het was nogal wat lange tafel, dat kon dat ze met z'n allen 12 aan één kant moesten zitten. Want anders kan je dat niet goed op de foto krijgen. Dat begrijpt u toch, hè? Ik lach er maar een beetje om. Weet je wat de Rooms-Katholieke Kerk ervan zegt? Van dat plaatje? Ze zeggen, het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En laten ze nou nog gelijk hebben ook. Of iets ze gunt. Ja, ik wel, ja, ik heb er geen probleem mee. Ze hebben gelijk. Alleen zij denken de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik denk gewoon de Katholieke Kerk. Namelijk de algemene, want katholiek betekent algemeen, dat u dat weet, hè. Je moet die lui niet katholieke kerk noemen, dat zijn wij. Het is de Roomse kerk. Dat. En wij zijn de katholieke kerk, de algemene kerk. De ene algemene heilige christelijke kerk waarvan Christus het hoofd is. En dat is wat uitgebeeld wordt aan die tafel. Want de tafel in de Bijbel is nou eenmaal altijd, waar dan ook, wherever, de tafel is de uitbeelding van de gemeenschap die men heeft en die ook bewerkstelligd en in stand gehouden wordt. De tafel is het tableau. En ook in het Hebreeuws heeft de betekenis van dat wat omhoog gehouden wordt, etymologisch. En in de praktijk heeft het de betekenis van de gemeenschap die men met elkaar heeft, omdat men nou eenmaal om de tafel vergaderd is, van de tafel eet, of desnoods iets op de tafel brengt, te berden. U weet wat een berd is? Een plank, juist. Een tafel dus. Wat men te berden brengt. Je kan er ook op slapen, dan ga je gewoon naar bed. Toen zijn we de R kwijt geraakt, behalve in Groningen, want daar heet het nog steeds, ik ga op beren. Met een uitdrukkelijke R ertussen, want het is een berd en niet een bed. Van oorsprong. Maar dat even terzijde. Waar het over gaat is die tafel, dat is te gemeen. Leg het eens neer en dan gaan we er omheen staan. Of we gaan eraan zitten. Of er is iemand die zegt, ik ga een maaltijd bereiden enzovoorts. En hij waarschuwt de genoten enzovoorts. De maaltijd komt eraan hoor. En ik roep je wel eens zover is, dan gaat de bel. En toen was het klaar en toen ging de bel. En zo van de maaltijd staat gereed. En toen hadden ze allemaal een smoes, want niemand wilde komen. Dus het Joodse volk, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Het ging over het koninkrijk en een koningsmaaltijd enzovoort, toch? Ze wilden niet komen en toen zei de baas die het bereid had, want hoe noem je die man, die heer, die enzovoort, of een koning, wie het maar was. Die zei, nou ja, het staat er nu toch, het gaat echt door. Dus ga uit in de heggen en stegen, of wat het maar was, en dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Die tekst kreeg ik mee op een gebrandschilderd stukje hout bij mijn doop. Ja, in 1961, hoe lang was het? 61 geloof ik, februari 61. Nou goed. Ga ze maar, roep dan iedereen maar. En raad eens wat, iedereen werd geroepen, maar toen kwam er alleen die lamme, blinde, kreupelen en wie het maar waren. En dat zijn wij. Dat ben je. Ja, dit is de korte verklaring, want ik heb geen tijd meer. De langere verklaring is die van, dat gaat over de 10 stammen van Israël die genood worden. En dan nog blijft het, er komen alleen lammen, blinden en kreupelen en dat zijn wij. Heb u die nog? Het is de maaltijd. En men komt aan de maaltijd en daar wordt men één. Daar komt men tot gemeenschap. Vandaar dat van de Joden staat in Jesaja 28, de tafel is vol van uitspuwsel en er is geen plek. En de Heer zegt, ik heb hier want en ik moet het neerzetten, maar ik kan het niet kwijt. Is voor hem geen plaats in de herberg. Er is geen plaats voor de Messias in de Joodse cultuur. Er is alleen sprake van Messias verwachting. Het moet vooral zo blijven, laat hij niet het lef hebben om alsnog te komen. Heb u dat nog? Nee, en in christelijke kring, we willen wel naar de hemel, maar niet vandaag. We willen wel eeuwig leven, maar pas als we dit echt kwijt zijn, en men realiseert zich niet dat men dit al lang kwijt is. Men probeert het in stand te houden. Maar tafel is gemeenschap, dat wat mensen bindt. En via de maaltijd is het in hoge mate een uitbeelding van leven, zij het dan het praktische leven. Het leven zoals het beleefd wordt in de praktijk. En het is soms een heel gedoe en daarom duurt de maaltijd ook soms zo lang. Het neemt tijd. We moeten wat voor over hebben. En die tijd nam de Heer Jezus en die wordt uitgebreid besproken. Ja, bij wie anders dan bij Johannes. Johannes neemt ook altijd de tijd. Die, op zijn gemak heb ik u gezegd, loop je er eens omheen en bekijkt het van alle kanten. En dus krijg je van Johannes 5 hoofdstukken die een beschrijving geven van de bijeenkomst in de opperzaal. En heeft hij niet eens alles besproken van wat daar gebeurde, dat weten wij omdat bepaalde zaken pas besproken worden, wel bij de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. Want de inzetting van het avondmaal, nota bene, vind je niet eens bij Johannes. Wel een uitgebreide toelichting. En ook het een en ander over een wijnstok en ranken, wat over gemeenschap gaat natuurlijk. Maar ook gewoon in klare taal. Die avond, eindigend met dat gebed van Johannes 17, waarin Johannes, ik zeg Johannes, want die heeft het opgeschreven, als het ware om de situatie heen tolt. Als je dat leest, dan denk je, dat heb ik toch al gehad, heb ik toch al gezien. Ja, dat klopt 2 versen eerder, of het voorgaande vers al. En dat komt steeds opnieuw voorbij. Daarom weet ik nooit iets te vinden in, ik weet het altijd te vinden in Johannes 17. Waar de Heer het heeft over, u hebt ze aan mij gegeven en ik heb ze bewaard en ik geef ze u, want ze zijn van u. Maar ze waren van mij en ik en heilig ze in uw waarheid en ik heilig ze daarin. En ik geef ze uw woord en heilig ze in uw woord, want dat is de waarheid. En dat wij één zijn, gelijk ik één met u en wij één zijn, wij vader en ik. En zij één zijn met u en zij één zijn met mij en ik in hen en zij... Zo ongeveer, en dat gaat dan een heel hoofdstuk zo door. Nee, ik spot er niet mee, dat is waar het over gaat. Over de eenheid van de gelovigen met de Heer Jezus Christus. En let wel, het is een monoloog. Nee, of het dat historisch was, dat weet ik niet, maar zo wordt het in het verslag, en dat is het woord van God, zoals tot ons komt, zo wordt het ons in het verslag voorgesteld. En de discipelen zitten erbij aan tafel, die horen dat aan. En de Heer Jezus spreekt tot zijn hemelse Vader. En zij horen hoe het met hen gesteld is. En ze zitten bij hem aan. En krijgen deel aan die eenheid van Vader en Zoon. En wij in heel ons leven zouden aanzitten aan die tafel. U weet, ik kom uit de vergadering van gelovigen. Dan was het verplicht om elke zondag avondmaal te vieren. En als ik zeg verplicht, overdrijf ik het niet. Want daar stond je stoel, daar hoorde je te zitten. Je moest je plaats innemen in de gemeente aan tafel. En het was je priesterlijke functie om avondmaal te vieren. Is dat dus zo? Mijn vader zei, nou, daar kan je nauwelijks een bijbeltekst voor vinden, maar dat zei hij ook, geloof ik, in het Gronings. Dat wil zeggen, ook niet in publiek. Maar bij nader inzien, het is wel waar. Maar niet zo letterlijk dat het op zondagmorgen om 10 uur moest. Dat is gewoon je hele levenspositie. Heel ons leven zitten we aan. Zoals, zo heette die ook weer, Mephibosheth, die van de week al voorbij kwam. Heel ons leven zitten we aan des koningstafel. Aan de tafel van hem die door God verhoogd is aan zijn rechterhand. En die wij kennen als koning en hogepriester. Daarom heeft iemand ooit in een helder ogenblik, dan wel in een geïnspireerd ogenblik, dat gebed van Johannes 17 genoemd, het hogepriesterlijk gebed. Waarna ik kijk automatisch naar waar Hans zat, maar waarna de ultradispensationalisten hebben vastgesteld van dat kan niet, want hij was toen geen hoge priester. En dat was ook zo, maar het was profetisch. En de Heer spreekt profetisch vanuit zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat hij voor ons doet. Hij richt voor ons een tafel aan. En als ik het vanuit Psalm 23 zeg, dan valt niemand daarover. Maar dat is dat zogeheten laatste avondmaal in Johannes 13 tot en met 17 net zo goed. En het is de beschrijving van ons leven. Van alle dag, wij zitten aan zijn tafel, maken deel uit van die gemeenschap. En via de Heer Jezus Christus, onze hoge priester, zijn wij verbonden met de levende God en hij reikt ons zijn leven aan. Zijn brood des levens. De beker. Nee, ik weet het, er is altijd iemand die zegt, ja, maar er staat niet dat er wijn in zat. Ja, wat dacht je dan, cola of wat? Nee, druivensap. Want men is van de blauwe knoop of zo. Ja, u lacht daarom, maar heb ik het toch verteld, hè? Dat wij zoveel jaren hier zitten, dat heeft positieve redenen. Maar een belangrijke negatieve reden is dat we ook in andere orden, hoe heet ze iets, van de YMCA, hoe dat maar heet mag, daar mogen wij niet eens wijn gebruiken bij het avondmaal. Laat staan dat we wijn zouden mogen gebruiken op het terrein als zodanig. Ook niet bij het avondmaal. Echt waar. Hoe ze dat hebben, dat weet ik ook niet. Maar het is wel zo. Gaat niet. Ze zeggen, nou ja, het staat toch niet in de Bijbel dat er wijn in moet zitten. Maar wij weten toch hoe het zit met de wijn en de wijnstok en de symbolische betekenis daarvan. En als dat te moeilijk is, dan hebben we altijd nog het Jodendom met de paasviering. En er zit toch wijn in die beker en men roept toch lagaaien op het leven. Dat is toch wat het is, het leven. En dat men in het christendom, zal ik u nog eens wat vertellen, dat men in het christendom zo gestecheld heeft en nog over het avondmaal. Dat is omdat het de meest essentiële uitbeelding is van onze positie als kinderen Gods. En men heeft het ongezuurde brood vervangen door gezuurd brood. En men heeft de wijn vervangen door druivensap of van mijn part colaatje, weet ik veel wat men erbij drinkt enzovoort. En men heeft gezegd, het is de uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dan ben je alles kwijt. Hebben al die mensen het dan verkeerd? Ja, al die mensen hebben het verkeerd. Kan ik toch niet helpen? Gaat toch om wat de Bijbel ervan zegt? Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Nou, het Nieuwe Testament wordt gevestigd aan, hoe zeg je zoiets? Het Nieuwe Testament is voor gelovigen, wedergeboren mensen. Die zijn niet meer onder de macht van de dood, die sterven niet. En iets als dood van het Nieuwe Testament is volstrekt ongehoord, onbestaanbaar. Dat kan het niet zijn. Zie? De vergelijking maakt de Bijbel met het bloed van het oude verbond. Dat is dat bloed wat gesprengd werd op alle voorwerpen van de tabernakel, van het heiligdom en wat het maar was. En de offeranden en ook inderdaad op grote verzoendag letterlijk. Maar het wordt geacht de uitbeelding te zijn van het bloed, namelijk van het leven van het Nieuwe Testament. En dat is de wijn ook de uitbeelding van. En gek genoeg, buiten de Bijbel om, nee, ik moet zeggen buiten het christendom om, overal ter wereld wordt wijn beschouwd als de uitbeelding van leven, van bloed, namelijk van leven. En daarom is het verbijsterend vast te stellen dat in het christendom men de wijn ziet, zeker die van het avondmaal, als uitbeelding van de dood of van lijden. Het is geen gifbeker, dat is oud-Grieks. De beker van de dood. Hij zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En niet in mijn dood, want daar is geen nieuw verbond. Het is in mijn leven. En daarom heet het, zelfs in de Joodse traditie, ik weet niet hoe men erin komt, heet het Lechaim. Want Chai is leven en Chaim is leven in het meervoud. En niet een rekenkundig meervoud in dit geval, maar meervoud, hoe heet zoiets, pluralis extensionis. Dat wil zeggen, meervoud van uitgestrektheid. Lechaim, op de levens. Op levens, op eeuwig leven. Dat is wat het in de praktijk betekent. Heb u dat? Op leven onbepaald en onbeperkt. Dat is waar het over gaat. En daarom hebben wij dit teken. En er staat er niet bij eenmalig of wat dan ook. Het is gewoon een continue situatie waarin wij verkeren. Wij zitten aan zijn tafel. En hij geeft ons te eten. Dat wil zeggen, hij geeft ons alles wat nodig is om dat leven te onderhouden. Om ons te voeden enzovoorts. Dat bestaat in hoge mate uit het woord. Ja, dat is zomaar veel meer dan dat, hè. Het is de maaltijd, maar het is ook de woorden die hij tot ons spreekt enzovoorts. En de gemeenschap die wij met elkaar hebben. Dat is de situatie. En die is niet gelijkvloers, maar is in de opperzaal. En dan begrijpt hij ook dat die beker, letterlijk of overdrachtelijk maakt me nou niet uit, dat die beker geacht wordt te zijn de bron van leven. Van het levenselixer waar de hele mensheid naar zoekt. Naar de bron van leven. Waar is die beker? Maar we kennen die beker, want hij was van Jozef van Arimathea. En we hebben hem gevonden via Benjamin. Via Paulus uit de stam van Benjamin. Ik zie een zuster kijken die denkt, zou het ook letterlijk bedoeld zijn? Ja, dat denk ik ook, want Paulus is ook in Londinium geweest, in Trinovantum, in Nieuw-Trooien. En heeft daar gepredikt, dat weet ik zeker, want er ligt een steen. Daar staat op dat het zo is en dat het daar was. In de tuin van St. Paul's Cathedral. Maar die ook maar even terzijde. Ik vind dat prachtige dingen. De Bijbel is duidelijk en de geschiedenis is duidelijk. En de overlevering is duidelijk genoeg. Dit is onze situatie. Zittend aan zijn tafel. Helemaal aan het eind van deze week, in tegenstelling tot wat evangelisch gebruikelijk is, helemaal aan het eind van deze week, zeg ik dan nog tot u, denk erom, we zitten aan zijn tafel. Gedraag je een beetje. En meer heb ik daar niet over te melden. Dit bewustzijn namelijk, dat het zijn tafel is, waaraan we zitten en waaraan we leven met elkaar als degene die door hem geroepen en genood zijn. Dat bewustzijn houdt ons klein, inschikkelijk. Zitten anderen aan, die hebben het ook niet verdiend, maar wij ook niet. En dus hou je maar een beetje rustig en luister naar wat hij zegt. En hij zegt, neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En Paulus zegt erover, maar bedenk wel dat voor de symboliek blijft het heus één brood hoor. Wij hebben deel aan het ene brood. En hij zei, drinkt allen eruit, want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dat is wat we zouden doen. Aannemen wat hij ons geeft. In ons gewone dagelijks leven, maar in het bijzonder in de geestelijke dingen die hij ons aanreikt. En daarom hebben wij, moeten wij leren wat Bijbelse basisbegrippen zijn. Daarom moeten wij leren wat God in zijn woord openbaart. Daarom moeten wij respect hebben voor de Bijbel. Het is niet maar een boek waarover je van mening kunt verschillen en kunt discussiëren op internet of zoiets. Dat is er allemaal niet de bedoeling van. Of je dat mag doen. Ik zeg, ja, maar gedraag je een beetje. Dat zijn heilige dingen. Daar valt niet mee te spotten. En je moet vooral niet de indruk wekken dat wij ons meester maken van die Bijbel. Want wat wij doen is idealiter het tegenovergestelde. Het woord maakt zich meester van ons. En houdt ons onder controle. Voedt ons op. Beperkt ons inderdaad, want het plaatst ons buiten de legerplaats. Maar aan de andere kant geeft ons een exclusieve positie in de hemel zelf aan de rechterhand Gods. En daar zouden we allen uit leven. Zullen wij de Heer danken? Heere Jezus Christus, wij danken u dat we in vrijmoedigheid gehoor mogen geven aan uw oproep. En mogen komen en kunnen komen tot u, langs die verse en levende weg die u voor ons ingewijd hebt. Die weg die ons brengt in het heiligdom zelf. Bij u, de verhoogde koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en tegelijkertijd ook bij uw woord dat u bewaart en dat het ook ons brengt bij uw heerlijkheid waaraan wij deel zouden hebben. Wij danken u dat we mogen komen en kunnen komen tot u en uw troon der genade om daar te knielen voor u opdat u ons zou zegenen. Opdat u ons deelgenoot zou maken ook in de praktijk van uw zoonstelling, van uw erfenis, van uw kracht, van uw toekomst. Kortom, van elke geestelijke zegening in de hemel. Wij willen u dankzeggen dat we ook deze week daarvan mochten horen. En dat we van hier mogen gaan in het bewustzijn dat we als gelovigen uw kinderen geworden zijn, dat u ons uw geest hebt gegeven en daarmee dat nieuwe leven. En dat u ons uw geest hebt gegeven opdat we zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. We danken u daarom dat u naar ons hebt omgezien. En dat ondanks het ongeloof in de wereld en onder Israël, dat wij niettemin getrokken worden uit de volkeren en verzameld worden rondom u. Opdat we als uw kinderen zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Ziende op Jezus, u onze overste leidsman en volleinde des geloofs. In het besef dat we van u ons loon, onze heerlijkheid, onze erfenis zouden ontvangen. Wij danken u daarom. Voor dat brood dat u ons aanreikt en voor die wijn waarvan u zegt, drinkt allen daaruit. Amen.